Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Russische oligarchen verstoppen hun centen in belastingparadijzen en ontsnappen zo aan de westerse sancties. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek waar ook De Tijd aan heeft meegewerkt. We zoomen in op de Chinese beurs, die bezorgt beleggers momenteel kopzorgen. En de virtual reality bril maakt zijn intrede in het klaslokaal. Het is dinsdag 12 april.
De zeven van de tijd. 1.
Terwijl de westerse wereld sanctiepakket na sanctiepakket loslaat op Rusland, ontsnappen rijke Russische oligarchen toch nog aan de gevolgen. Ze doen dat met schimmige vennootschappen in belastingparadijzen. Onze journalist Lars Beauvais werkte mee aan de Pandora Papers Russia, een nieuw internationaal journalistiek onderzoek dat die constructies in kaart brengt. Lars, goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Hoe zit dit verhaal precies in elkaar?
Al meer dan 9 jaar... brengen wij samen met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ allerlei onthullingen op basis van gelekte gegevens. Mensen kennen natuurlijk nog de Panama Papers, de Pandora Papers, noem maar op. Nee. Wel, nu, op basis van die gegevens, doorprikken wij de schermconstructies die Russen hebben opgezet in allerlei oorden, zoals de Britse Maagdeneilanden enzovoort. En het gaat om meer dan 11.000 van die schermconstructies die we kunnen linken aan Russen. Want van alle landen in de wereld blijken dus eigenlijk de Russen het vaakst gebruik te maken van dit soort van schermconstructies.
Oké, en wie zijn die Russen dan precies? Zitten daar namen bij die we zouden kennen?
Ik geef een voorbeeld. De rijkste Rus, Alexei Mordashov, die is al sinds 28 februari staat hij op de EU-sanctielijst. En hij maakt ook gebruik van zulke schermconstructies. En toen wij nog met De Tijd op 12 maart belden naar touroperator TUI, waarvan hij voor een derde eigenaar was, kregen wij het antwoord dat hij al sinds begin maart ontslag had genomen uit de raad van bestuur van de TUI-groep en dat hij zijn belang had verkocht aan derden. Wel, in werkelijkheid blijkt hij dus zijn belang, zijn aandelen te hebben verschoven naar een mysterieuze vennootschap op de Britse Maagdeneilanden, die volgens de Pandora Papers gewoon op naam staat van zijn levenspartner. Dus eigenlijk is het gewoon een doorschuifoperatie. En zo zien we heel duidelijk hoe dit soort van schermvennootschappen, schermconstructies, handig worden gebruikt om ook te ontsnappen aan sancties.
Ja, oké, dat is helder. Kunnen we eigenlijk iets doen tegen dit soort constructies, Lars?
Het is echt wel een heel complex gegeven, die schermconstructies doorprikken. Nu hebben wij natuurlijk, dankzij die gelekte gegevens, zoals de Pandora Papers, echt wel de papieren in handen om dit soort van constructies te doorprikken. Maar het blijft heel moeilijk. Want als je ziet dat bijvoorbeeld zelfs de grootste banken ter wereld melding maken aan de anti-witwasautoriteiten wanneer zij voor honderden miljoenen euro's aan transacties, verdachte transacties zien, die plaatsvinden rond die constructies, dan nog kunnen zij eigenlijk niet echt de vinger erop leggen wie er altijd schuil gaat achter die constructies. En een belangrijk element toch, dat wij hier ook onthullen, is toch hoe westerse adviseurs jarenlang dit soort van constructies hebben helpen opzetten. En dan stelt zich de vraag naar hun rol in gans dit gegeven.
Oké, dankjewel Lars.
2.
Vandaag staan er belangrijke gesprekken op de agenda in de Ferrero-fabriek in Aarle. De bonden willen duidelijkheid. Hoe zeker zijn de werknemers nog van hun jobs? Het parket van de provincie Luxemburg heeft een onderzoek gestart naar die Ferrero-fabriek. Dat is naar aanleiding van de vermoedelijke salmonella-uitbraak daar. Er zijn ernstige aanwijzingen dat 105 Europeanen en Britten met salmonella besmet zijn geraakt door producten uit die Aarlense fabriek. De productielijnen blijven deze en waarschijnlijk ook volgende week alvast stilliggen voor een grote schoonmaak. Slechts een klein deel van het personeel zal daardoor kunnen komen werken. De bonden vragen vandaag een werkplanning op voor tenminste de komende 2 weken. Heel wat arbeiders maken zich begrijpelijkerwijs ongerust.
3.
Beleggers met klamme handjes mijden deze dagen misschien best de Chinese beurs. Want de CSI 300-index met de 300 belangrijkste Chinese aandelen krijgt rake klappen. Min 3% gisteren en, als je telt vanaf het begin van het jaar, dan noteert de Chinese index maar liefst 17% lager. Wouter Vervenne, journalist beleggen hier bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Rowan.
Wat is daar allemaal aan de hand op de Chinese beurs?
De beleggers zijn zenuwachtig over de pandemie, een stijgend aantal coronabesmettingen, vooral in Shanghai, ja, toch een zeer belangrijke stad in China. Het aantal besmettingen is zondag gestegen naar een recordhoogte en de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben een belangrijke negatieve impact op de economie. Er zijn 477 schepen die klaar liggen om hun goederen te lossen in de haven van Shanghai. Ook bepaalde fabrieken liggen stil omdat de aanvoer van onderdelen of van grondstoffen stil ligt. Bijvoorbeeld NIO, een belangrijke producent van elektrische wagens, heeft de productie opgeschort.
Oké, en als we dan kijken naar de Chinese beurs op zich, welke sfeer heerst daar bij beleggers?
Als we naar sectoren kijken bijvoorbeeld, de technologieaandelen krijgen meer dan gemiddelde klappen. Er bestaat nog altijd onzekerheid over de regulering van de technologie sector in China. Dus dat is toch, dat speelt alleszins toch een belangrijke rol, samen natuurlijk met algemene, het klimaat, de negatieve impact van de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het virus.
Ja, nu Wouter, als een Chinees bij mij om de hoek zijn prijzen verlaagt, durf ik wel eens een nasigoring extra te bestellen. Om maar te zeggen, is deze dip in de Chinese beurs een koopkans?
Wel, het is misschien nog een beetje vroeg. Bank of America bijvoorbeeld zegt, wij zullen toch nog eventjes afwachten, omdat de negatieve impact van de maatregelen op de economie zullen natuurlijk ook een domper zetten op de winsten en de bedrijfswinsten. En dus zij stellen toch voor om toch als belegger nog eventjes de kat uit de boom te kijken, vooraleer massaal Chinese aandelen te beginnen kopen.
Goed, dankjewel voor je uitleg, Wouter. CWT, Carlson Wagonlit Travel. De naam alleen al klinkt super fancy. Het is een van de oudste reisbedrijven ter wereld, tegenwoordig gespecialiseerd in zakenreizen. Dat bedrijf doet het niet goed en dat heeft ook een weerslag op ons land. Sinds corona zijn zakenreizen niet bepaald booming business. Veel tegenslag voor de Belgische tak van Carlson Wagonlit Travel. De boekingen blijven uit en 5% van het Belgisch personeel zit nog altijd in technische werkloosheid. Het bedrijf laat weten nog niet aan de helft van het boekingsniveau van voor de pandemie te zitten. En daar zal op korte termijn ook geen verandering in komen. Fijn, weet je nog, CWT is van oorsprong een Belgisch bedrijf, opgericht door Luikenaar George Nagelmakers van de gelijknamige bank en ook de beroemde Orient Express trein. Hopelijk voor de Belgische werknemers komt CWT zelf binnenkort ook weer wat op stoom. Het is uitkijken naar cijfers van het Nederlandse Ebusco vanochtend. Dat bedrijf maakt elektrische bussen en deelt een aandeelhouder met RSC Anderlecht. Je raadt het al, ik heb het over Mark Koeken.
Voorkennis.
Koeken kocht bij de beursgang van Ebusco vorig jaar zo'n 3% van de aandelen. Goed voor een investering van 30 miljoen euro. Maar veel plezier heeft hij daar nog niet aan gehad. Het aandeel noteert nu zo'n 17% onder de intekenprijs. Vorig jaar had Ebusco last van de coronapandemie, minder bestellingen, problemen met de toeleveringsketen. Maar dit jaar verwachten analisten wel beterschap. De omzet zou rond de 175 miljoen euro moeten liggen, de bruto bedrijfswinst op 20,4 miljoen. Koeken zal het op zijn roze Anderlechtwolk misschien niet aan zijn hart laten komen als de cijfers tegenvallen. De rest van de Ebusco-beleggers kan alleen maar duimen voor vandaag.
6.
Virtuele realiteit komt naar het klaslokaal. De Vlaamse regering investeert 6,5 miljoen euro in VR voor op school. Het gaat in de eerste plaats om het beroeps- en technisch onderwijs, BSO en TSO. Het voorstel lag al even klaar en het is net ook goedgekeurd door de ministerraad. In elke Vlaamse provincie krijgen technologische centra nu een budget om materiaal te kopen voor uitleen aan scholen. En dat al vanaf volgend jaar. Kan dit meteen ook het startschot zijn voor een boom in onze lokale onderwijstechnologie sector? Collega Roland Legrand, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij schrijft over technologie hier bij de tijd. Eerst even verduidelijken, virtual reality in de klas, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Misschien kennen mensen wel de consumentenversie van virtual reality. Dat is een headset, een bril, je zet die op. Daarop zie je niks meer van de fysieke realiteit rond je, maar je wordt helemaal ondergedompeld in een virtuele wereld. Zeker voor arbeidsmarktgerichte opleidingen is dat heel belangrijk. Stel je voor, je wil leerlingen aanleren hoe dat ze onder water moeten lassen of hoogtewerk uitvoeren. Mm-hmm. Dat zijn gevaarlijke ondernemingen die ook heel wat infrastructuur vereisen en dat kan je bijvoorbeeld inoefenen in virtual reality.
Ja, dat is duidelijk. VR specifiek voor het onderwijs. Het lijkt me als business nog vrij onontgonnen terrein. Biedt dit kansen voor lokale bedrijven?
Wel, we hebben nogal wat lokale bedrijven die zich op die sector gooien. Een groep van zo'n 18-tal bedrijven, grotere en kleinere, die volop bezig zijn met wat zij noemen edtech, maar ook learning tech. En die kijken wel uit naar dit initiatief. Al is het misschien niet direct hetgeen waar dat ze de meeste winst gaan uitpuren, maar het is wel belangrijk om met pedagogen te werken, om die ervaring op te doen. En het geeft ook wel een visitekaartje natuurlijk voor eventuele internationalisering van die bedrijven.
Roland, je hebt ook een column geschreven over dat gegeven van VR in het onderwijs. Zeg eens, hoe kijk je er zelf naar? Is het een goed idee?
Ik denk het wel, maar het is niet iets dat op zich alleen mag staan en het is ook niet iets dat alleen zaligmakend is of zoiets. Het is echt iets dat je moet zien in een bredere context van hoe maken we het onderwijs tof, hoe maken we dat leuk. Mijn ervaring is dat nogal wat tieners eigenlijk niet graag naar school gaan, tenzij dan om hun vrienden daar te ontmoeten. Daarentegen is er heel veel enthousiasme om te gamen. En nogal wat volwassenen zeggen dan van ja, dat is de oorzaak van alle ellende. Ze gamen heel de tijd in plaats van te leren. Nu, het verstandigere oplossing lijkt me te zijn van pas de methodieken die toegepast worden in gaming toe in het onderwijs. En misschien gaan die leerlingen plots het leren op zich ook wel heel leuk vinden.
Oké, wie weet, hè. De eerste stappen worden alleszins gezet volgend jaar. Dankjewel, Roland.
Graag gedaan.
7. Onze kinderen spelen in de toekomst waarschijnlijk dan ook vaker in een digitaal metaversum dan met echte plastic bouwstenen. Sony en Lego denken dat in ieder geval ook. Ze investeren elk 1 miljard dollar in het Amerikaanse bedrijf Epic Games. Dat is de maker van het bekende spel Fortnite, waarvan je nu een stukje soundtrack hoort. Sony zat al in het kapitaal van Epic Games. De Lego-groep liet vorige week dan weer weten samen met Epic Games te werken aan een plek waar kinderen van alle leeftijden kunnen spelen in een metaversum. En voor wie houdt van cryptische marketingboodschappen, Sony, Lego en Epic Games verklappen ook dat ze streven een nieuw sociaal entertainment te creëren dat de verbinding tussen digitale en fysieke werelden exploreert. Wat dat ook mogen betekenen. In ieder geval geen armoede voor Epic Games. Op het bedrijf kleeft ondertussen een waardering van meer dan 31 miljard dollar. Dit was de 7. Meer business en strafnieuws op tijd.be en onze app. Nog een heel fijne werk- of vakantiedag gewenst. Salut!
Dit was de 7 met Roan van Eyck. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.